onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die het trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. We zingen Psalm 89, vers 8. Uit de Bijbel, Gods heilige en dierbaar woord, uit het evangelie, naar de beschrijving van Matthäus, daarvan hoofdstuk 26, de versen 36 tot en met 46. Matthäus 26, vanaf vers 36 tot en met 46. Maar stellen wij ons eerst onder de eisende belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naastenhuis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Genoemd Matteüs 26, van 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddend en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede malen heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 27, de collectepsalm. En de Heere zegene u en uw gaven. De versen 1, 3 en 7 uit Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer, die hulp verschaft in nood. Och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En ook vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? De versen 1, 3 en 7 van Psalm 27. gemeente, de tekstwoorden voor de preek op deze derde Lijdenszondag vinden wij in het ons voorgelezen schriftgedeelte, Matthäus 26, de versen 36 tot en met 46. Ik lees u daarvan samenvattend de versen 45 en 46 nogmaals. Matthäus 26, 45 en 46. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. Ik noem u als thema bij deze tekstwoorden Jezus in Gethsemane. We staan daarbij stil aan de hand van de volgende drie aandachtspunten. Onze eerste gedachte, dat is zijn angst. De versen 36 tot en met 38. In de tweede plaats zijn strijd, de versen 39 tot en met 44. En in de derde plaats zijn overgave, de versen 45 en 46. Onze eerste gedachte zijn angst. Jongens en meisjes, je ziet ze in gedachten op deze donderdagavond lopen door de donkere, de verlaten straten van de stad Jeruzalem. Het is de Heer Jezus met zijn 12 discipelen. Of? Toch niet? Nee, toch niet? Het zijn er 11. Judas is er inmiddels niet meer bij, want dat kunnen we lezen in de voorgaande versen. De Heer Jezus heeft zojuist met zijn discipelen het Pascha gevierd. En hij heeft daarna het heiligavondmaal ingesteld. En Judas werd daarbij aangewezen als de verrader. En hij ging weg. En ze zingen daarna de lofzang. En dan verlaten ze de paaszaal. Ze gaan naar buiten de donkere nacht in, waarvan de Heer Jezus volmaakt weet welke diepe, ingrijpende dingen zullen gaan gebeuren. Ze verlaten de stad aan de noordelijke kant. En daarna steken ze de beek Kidron over. Ze gaan door de Kidron-vallei in de richting van de Olijfberg. Want aan de voet van deze Olijfberg ligt een kleine tuin. Een besloten olijfboomgaard. Een hof met de naam Gethsemane. Gethsemane, dat betekent letterlijk oliepers. Ongetwijfeld vanwege het kweken en persen van olijven in deze hof. Wie de eigenaar daarvan is, dat weten we niet. Maar wat we wel weten, dat is dat de Heer Jezus in de achterliggende jaren hier vaak is geweest. Hier zocht hij dan de stilte om in het gebed met zijn hemelse Vader te spreken. En daar gaat de Heer Jezus samen met zijn discipelen nu weer naartoe. En ze lopen naar de ingang en dan gebeurt er iets opvallends. Want de Heer Jezus die draait zich half om naar zijn discipelen. En dan lees je in vers 36. En zij tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En in vers 37, daar lezen we wat er nog meer gebeurt. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus. De Heer Jezus zegt tegen de discipelen, blijven jullie maar hier, bij de ingang van de tuin. Wacht maar op mij, want ik ga nu bidden. Maar drie discipelen, die mogen wel mee naar binnen. Het zijn Petrus en de twee zonen van Zebedeus. En vanuit het Markus-evangelie, dan weten we dat het gaat om Petrus, Jacobus en Johannes. Het zijn uitgerekend deze drie discipelen, die eerder in Markus 5 met de Heer Jezus mee het huis in mochten, bij de opwekking van het dochtertje van Jairus. En die ook bij de verheerlijking van de Heer Jezus waren op de berg. Dat lezen we in Matthäus 17. Deze drie hebben meer dan de anderen zijn almacht en goddelijke majesteit in de wonderen gezien. En deze drie hebben ook meer dan de anderen zijn hemelse heerlijkheid van heel dichtbij gezien. En deze drie zullen nu ook meer dan alle anderen de diepte van zijn vernedering zien. Want zo gaan ze nu stap voor stap verder de hof in. Ik stel me zo voor dat Petrus, Jacobus en Johannes niet zoveel gezegd zullen hebben. Ze zullen wel gedacht hebben, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaan we nu doen? En waarom neemt de Heer Jezus ons nu opnieuw mee en de anderen niet? En dan staan ze stil. De discipelen kijken naar de Heer Jezus. En ze merken dat er ineens iets bij hem veranderd is. Ook al is het donker in deze hof, ze zien toch dat hij heel verdrietig en heel bang is geworden. En je leest het in het vervolg van vers 37, dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. Het grondwoord voor bedroefd zijn in de Bijbel is het algemene woord voor verdrietig zijn. Maar het grondwoord voor zeer beangst worden, dat komt in de Bijbel maar op één andere plaats voor, namelijk in Filippenzen 2, vers 26. Het is in de Bijbel een heel sterke en krachtige uitdrukking om een hevige mentale spanning en grote angst weer te geven. En de kanttekeningen die leggen het als volgt uit. Het zijn woorden waarmee een uiterste droefheid en benauwdheid wordt weergegeven. Want zo zegt de Heer Jezus het zelf in vers 38. Toen zei hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Anders gezegd, ik sterf bijna van verdriet. En daarom moesten deze drie discipelen met hen mee de hof in. En daarom geeft de Heer Jezus hen nu ook de opdracht om hier te blijven en met hem te waken. Blijft hier en waakt met mij, zo lezen we in vers 38. Zijn angst, dat is de eerste gedachte waar we over na gaan denken. En dan merken we als eerste de overgang in de geschiedenis van het lijden van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, hoe lang heeft het lijden van de Heer Jezus geduurd? Het antwoord weet je misschien wel. Het lijden van de Heer Jezus, dat duurde zijn hele leven. Maar dan weten we ook dat dit vooral aan het einde van zijn leven zo erg was voor de Heer Jezus, omdat hij toen ging sterven aan het kruis. Want op dat kantelpunt zitten we in de lijdensgeschiedenis. Het gaat nu echt allemaal naar het einde toe, naar de volle diepte van het lijden van de Heer Jezus. En de Heer Jezus werd verdrietig en erg angstig, bedroefd tot de dood toe. En dat niet omdat Judas hem zou verraden, of omdat Petrus hem zou verloochenen, en zelfs niet vanwege de dood zelf. Maar in de donkere nacht komt ineens levensgroot en zo duidelijk op hem af alles wat er ten opzichte van God gaat gebeuren. De pijn, de eenzaamheid, de angst, de helse verlatenheid. En zo zeggen de kanttekeningen dat ook. Het is de uiterste droefheid en de benauwdheid die hem met bloedige zweet uitgedrukt heeft en die is ontstaan. Niet zozeer uit vrees voor de aanstaande wrede dood, die ook vele martelaars onbeschroomd hebben ervaard, maar uit het voorgevoel van de last van de toren van God en van de helse kwalen die hij aan het kruis voor ons geleden heeft. Het ontzettende gewicht van de zonde van de wereld, dat drukt op zijn ziel met buitengewone kracht. En de zware last van de schuld van zijn kerk, die hem toegerekend wordt, wordt ook op hem gelegd. En dan zie je dat het hem aanvliegt. Het overweldigt hem in een nameloos verdriet. Je proeft angst, onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen, helse kwellingen. Al dat aanstaande lijden onder de toorn van God over de zonde, dat valt als een donkere deken over hem heen. Het is een droefheid tot in de hoogste mate, tot de dood toe, vanwege onze zonde. Gemeente, zien wij dat ook zo voor onszelf? Rijl geeft ons op dit punt onderwijs. Hij zegt in de doodstrijd van de Heer Jezus in Gethsemane, daar horen we allemaal de uitzonderlijke zondigheid van de zonde te zien. Want het is een onderwerp waarover de gedachten van belijdende christenen veel minder diep gaan dan zij behoren te doen. Zo zegt Rijl dat, en hij heeft gelijk. Wat wordt er soms makkelijk over gedacht en makkelijk over gesproken? Gemeente, zullen we nooit te oppervlakkig nooit te goedkoop denken over de zonde. Ons hart zou elke dag vol moeten zijn met de liefde van God en de liefde tot onze naaste. Maar wat moeten wij vaak schaamd ons hoofd buigen? En de zonde van liefdeloosheid tot God aan de hand van alle geboden van de eerste tafel van de wet. En de zonde van liefdeloosheid tot de naaste van alle geboden van de tweede tafel van de wet. Het stelt ons schuldig voor de majesteitelijke en heilige God in de hemel. En zie hier, hoe ernstig God het neemt. De Heer Jezus werd heel verdrietig en bang tot de dood toe. En kunnen wij er dan zo gemakkelijk overheen stappen? De zonde van onze eigenwillige godsdienst, ons liegen, ons kwaad spreken over anderen, noem het maar op. Gemeente, het is een vast kenmerk van een christen die dicht bij de Heere leeft, dat we graag zo ver mogelijk bij de zonde vandaan willen blijven. Omdat wij van binnen iets gevoeld hebben van wat hier nu gebeurt. Droevig en zeer beangst. Tot de dood toe, ook vanwege mijn zonden. En dan is er nog iets. En de Heer Jezus vraagt zijn discipelen Petrus, Jacobus en Johannes. Willen jullie nu bij mij blijven? Jullie laten me nu toch niet alleen? Blijven jullie ook wakker? Wanneer je daarover nadenkt, dan raakt dat een snaar van binnen. De Heer Jezus die vraagt het aan zijn liefste discipelen. En dan proef je er iets in van dat echt menselijke. Dat menselijke van de Heer Jezus, ook Hij had behoefte aan meeleven, ook Hij had behoefte aan steun. Net als wij, in onze omstandigheden. Jullie laten me toch niet alleen. Jongens en meisjes, wanneer je ziek bent en op bed ligt, dan vind je het fijn wanneer papa of mama er ook is. En jonge mensen in kwetsbare perioden van je leven, dan heb je steun nodig. Of ouderen, wat kan een bezoekje? Wat kan een beetje vriendelijkheid veel betekenen in verdriet en in eenzaamheid? En dan het laatste. Deze drie discipelen die gaan mee de hof in. En ze blijven achter. En deze drie gaan dingen leren waarbij anderen wat op een afstand blijven. Aan de hand van het lijden van de Heer Jezus zullen ze meer van God leren kennen. In zijn deugden. En ze zullen meer van de Heer Jezus leren kennen. Als borg, als middelaar. En ze zullen na dit alles meer ook van zichzelf leren kennen. Als mens in hun onverbeterlijke Adams bestaan. Dat maakt dat het wonder dieper beleefd gaat worden. Ik voor u. Omdat jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. We gaan naar onze tweede gedachte. Zijn strijd. De discipelen Petrus, Jacobus en Johannes gaan mee de hof in. En ze merken de grote verandering bij de Heer Jezus. En ze horen de vraag om bij hem te blijven en wakker te blijven. En wanneer de Heer Jezus een klein eindje van zijn discipelen vandaan loopt, zo zegt vers 39, een weinig voortgegaan zijnde, dan valt de Heer Jezus op zijn gezicht. En dat betekent dat de Heer Jezus met zijn hoofd naar beneden op de aarde neervalt, neerknielt. Dat is dus een heel ootmoedige, dat is een hele nederige gebedsgestalte. En gemeente, misschien voelt u zich ook wel angstig en bezorgd. Er kunnen er situaties zijn in ons leven die ons heel erg bezighouden. Die geven ons gevoelens van angst, bezorgdheid voor de toekomst, gezondheid, school, je kinderen, noem het alles maar op. Welk voorbeeld geeft de Heer Jezus ons dan? Het voorbeeld dat Job ons geeft in het Oude Testament. Het voorbeeld dat Paulus ons geeft in het Nieuwe Testament. Het voorbeeld dat alle heiligen ons geven. Dat is het voorbeeld van de heilige, van de Heer Jezus zelf. Want de Heer Jezus gaat in deze momenten dus bidden. Letten wij erop. De Meester zoekt in grote benauwdheid en angst van de dood kracht en sterkte in het bidden. En laat dan ook het voorbeeld voor ons zijn in al onze benauwdheden, in al onze angsten en noden, ook in de nood van de dood. Alle gelovigen, die moeten daarin de zaligmaker navolgen. Net noemde ik al wat voorbeelden uit het Oude en het Nieuwe Testament. Jacobus beveelt het aan in hoofdstuk 5 vers 13. Is iemand onder u in lijden? Dat hij bidden. In al je kwetsbaarheid, in je beproeving, in je aanvechting, in je strijd, dan is er geen beter werk dan te bidden tot hem die de bitterste lijdensbeker heeft leeggedronken. En dan wordt er wel eens gezongen met Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. En laat er dan tot bemoediging zijn wat u leest in Hebreeën 4, vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, toch zonder zonde. En laten we nu eens opletten wat en hoe hij bidt. Mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Daar begint het mee in vers 39. Bij Lucas lezen we dat er op dat moment een engel uit de hemel komt om de Heer Jezus te versterken. En dat zijn zweet in grote druppels bloed van zijn gezicht op de aarde druppelt. Gemeente, voelt u van binnen ook de huiver? Het kind spreekt de vader aan. Terwijl hij nu God niet als vader, maar als rechter voor zich ziet. En toch vader. Ja, toch vader. Want dan breekt de Heer Jezus plaatsvervangend door de rechtvaardige toren van God als rechter heen. En zo baant hij de weg naar het vaderhart van God. Voor allen die in hun leven iets gaan ervaren van God als rechter en niet als vader. Herkennen wij dat ook? God als rechter, die mij rechtvaardig zou moeten veroordelen vanwege mijn schuld, vanwege mijn zonde. En dan roept deze biddende Jezus God aan als vader. En dat voor mensen die leren dat ze vanwege hun zonden de toegang tot God hebben gesloten. De Heer Jezus bidt, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En jongens en meisjes, wat zou de Heer Jezus hier eigenlijk met deze drinkbeker bedoelen? Is dat een gewone beker om water uit te drinken? Nee, de Bijbel die maakt hier gebruik van beeldspraak om iets anders duidelijk te maken. De drinkbeker drinken is in de Bijbel het symbool van het geheel ondergaan van een bepaalde ervaring. Dat kan een ervaring zijn van iets heel fijns, maar dat kan ook een ervaring zijn van het diepste verdriet. En zo begrijpen wij wat de Heer Jezus hier met het laten voorbijgaan van de drinkbeker bedoelt. O Vader, hoef ik dit niet mee te maken? En dan bedoelt hij het oordeel en het lijden dat op hem wacht. De ongedeelde en de ongemengde toren van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht. Opdat zondaren daarvan bevrijd zouden worden. En opnieuw hoor je dan iets terug van het echt mens zijn van de Heer Jezus. Hij heeft gebeefd voor de last en de toren van God, die hij ook als mens zal gaan dragen. En hij roept daarbij God als vader aan. Een gelovig gebed dus, waarin hij zich toch aan zijn vader overgeeft. Want hij zegt, indien het mogelijk is. En de Heer Jezus die laat hier iets zien van het ontzettende van zijn aanstaande lijden. En hij zegt er dan achteraan, maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Gemeente, laten wij daar maar een voorbeeld aan nemen. En Calvijn wijst erop, God heeft bepaald wat geschieden zal ook in ons leven. Ook wat betreft moeite, zorg en lijden. Maar God geeft ons in deze geschiedenis, met eerbied gesproken, toestemming om dan ook datgene te vragen wat naar onze maatstaven wenselijk is. Je mag vragen wat je verlangt. En tegelijkertijd moet je leren om je over te geven aan de Heere, aan zijn weg met ons. Uw wil geschieden. herkennen we het om in al onze worstelingen ook aan Gods kant terecht te komen. Dan zeg je het met de catechismus. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. De Heer Jezus komt daarna weer terug bij zijn discipelen. We lezen het in de versen 40 en 41. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En hij zei tot Petrus, kunt u dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Slapende discipelen dus. En waarom slapen ze? Ze zullen zo ontzettend moe zijn geworden van alles wat er in deze drukke dagen ze hebben meegemaakt. En de indruk van dat intense lijden, daarvan zullen ze ook ongetwijfeld verdrietig en moe zijn geworden. We zeggen dan alle begrip. Maar gemeente, de Heer Jezus die vroeg toch zojuist om wakker te blijven. Ze hadden gezegd hun leven te geven voor de Heer Jezus. Maar hier lijkt een uurtje wakker blijven al niet mogelijk te zijn. Gemeente, wat is dat opnieuw een verzwaring van het lijden van de Heer Jezus geweest. Als echt mens had hij de behoefte aan de nabijheid en de steun van zijn discipelen. Maar wat een nieuwe teleurstelling. En toch zegt hij, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Blijf wakker, bid en wees op je hoede voor de verzoekingen. Want de geest, je innerlijke mens, waarmee je in alles bij de Heere wil horen, die is wel gewillig. Maar het vlees, dat is je zondige bestaan, dat is zo zwak. Kennelijk ben je in het leven met de Heere kwetsbaar in je verzoekingen. Een gemeente vanuit deze geschiedenis wordt ons de weg gewezen. U moet waakzaam zijn en zich bewust zijn van eigen zwakheid. En biddend alles van de Heere verwachten. En dan geldt voor ons het woord van Paulus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. We lezen daarna in vers 42 dat de Heer Jezus voor de tweede keer bij de discipelen vandaan gaat en tot zijn vader bidt. Opnieuw is zijn gebed of deze drinkbeker aan hem voorbij mag gaan. Maar tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. De Heer Jezus komt dan weer terug bij zijn discipelen en dan slapen ze opnieuw. Hun ogen zijn zwaar geworden van de slaap. En de kanttekeningen geven als reden door waken en door droefheid. En de Heer Jezus laat het dan volgens Matthäus ook zoals het is. Hij gaat voor de derde keer een eindje bij hen vandaan. Om dan weer te bidden met dezelfde woorden. Kort, met weinig woorden. Maar wel een gebed in geest en in waarheid. We gaan naar onze derde gedachte. Maar laten we eens zingen uit Psalm 62, daarvan het vierde vers. Doch gij mijn ziel... Het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Wat er volgt, Psalm 62, vers 4. maar de gedachten zijn overgave. Gemeente, we staan stil bij Jezus in Gethsemane, zijn angst, zijn strijd en zijn overgave. En onze derde gedachte vindt u in de versen 45 en 46. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zei tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Wat is het slot van deze geschiedenis eigenlijk ontroerend? De Heer Jezus ging voor de derde keer naar zijn discipelen. En hij treft ze voor de derde keer slapend aan. En wat zei hij ditmaal? Iets anders dan de vorige keer. De eerste keer was het, wees waakzaam en blijf wakker. En de tweede keer? Toen ging hij zwijgend weg. Maar nu zegt hij, slaap maar door en rust uit. De Heer Jezus zocht steun als mens bij zijn discipelen, maar hij kreeg die niet. En jonge mensen, horen wij nu een verwijt? Waar zijn jullie nu toch in mijn noden, angst en pijn? Je zou het toch kunnen begrijpen? Maar het is zo anders. In het verloop van die eerste gedachten zagen we steeds iets van de Heer Jezus als echt mens. En nu, in deze derde gedachte, zien we de glans van de Heer Jezus als echt God. In zijn gebed was dat al een beetje zo. De Heer Jezus zou anders de last van de toorn van God als mens niet kunnen dragen. En hij zou anders voor zijn kinderen de gerechtigheid en het leven niet kunnen verdienen en teruggeven. Maar nu is de Heer Jezus rustig geworden. En de volle glans gaat op over de middelaar. Slaap nu maar door en rust nu maar uit. Want jullie zullen het nodig hebben in de komende uren. De door God van eeuwigheid af bepaalde tijd is dichtbij gekomen. De Zoon des Mensen die zal nu worden overgeleverd in de handen van de zondaren. Het kruis is aanstaande. De uitdrukking Zoon des Mensen is een bekende uitdrukking in de Bijbel, waarmee wordt aangegeven dat de Heer Jezus de Messias is, de Christus. Dus zegt de Heer Jezus nu dat hij als profeet, priester en als koning zal worden overgeleverd. Als profeet, want zijn eigen profetische woord wordt hier vervuld. Als priester, hij zal zichzelf gaan offeren. En als koning, hij zal voor altijd heersen en regeren en de grote overwinnaar zijn. En daarom zullen de handen van de zondaren mij straks grijpen en meenemen. De discipelen worden door deze woorden van de Heer Jezus wakker. En hij zegt in vers 46, kom, sta op, laten we gaan. Want hij die mij verraadt, die is nu dichtbij. De tijd van rust is nu voorbij. Hoe lang die heeft geduurd, een kwartier misschien, een half uur, drie kwartier, we weten het niet. Maar wat we wel weten is wat Jezus ook weet, namelijk dat zijn verrader inmiddels in de buurt is. En wie is dat, jongens en meisjes? Wie gaat de Heer Jezus verraden? Het is Judas. Wellicht waren er geruchten, was er kabaal te horen van de groep mannen met wie Judas eraan komt. Vanuit de ligging van Gethsemane ten opzichte van Jeruzalem is het goed mogelijk dat in de verte van de Kidron-vallei het licht van de lantaarns en de fakkels al zichtbaar was. In ieder geval is dit korte woord van de Heer Jezus ook een hernieuwd bewijs van zijn alwetendheid. Want de Heer Jezus weet allang wie eraan komt. En hij weet ook wat er allemaal gaat gebeuren. En de opdracht van de Heer Jezus om op te staan en heen te gaan, omdat de verrader nabij is, dat is geen ontwijkingsmanoeuvre meer. Hij weet volmaakt dat nu Gods tijd gekomen is. En daarom gaat hij ze tegemoet, door wie hij zal worden overgeleverd en te dood zal worden gebracht. Gemeente, wat is dat een volkomen overgave? Wat is dat een trouw van de Heer Jezus? Zojuist, in Gethsemane was de Heer Jezus nog angstig, verdrietig, onder de eisen van Gods recht. Maar nu, is er een volkomen overgave aan de wil van God. En leert hij zwijgen onder God. In een heilige eenswillendheid met God gaf hij zich over aan het welbehagen van zijn vader. En hij zal de weg gaan die gegaan moet worden om aan Gods recht te voldoen. En de schuld te betalen, Gods eer te verheerlijken en zorgen voor de zaligheid van verlorenen. Jongens en meisjes, kennen jullie de tekst uit Jesaja 53, vers 7? Dat is wat hier nu gebeurt. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. En als een schaap dat zonder stem is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo doet hij zijn mond niet open. En dat uit grote liefde voor mensen, ook voor deze 11 discipelen. We zagen ze vertrekken vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg en naar Gethsemane. En de discipelen waren zo kort naar het heilige avondmaal, het liefste, het dichtst bij hun meester. Herkennen wij dat ook? Horen wij daar ook bij, omdat er liefde in ons hart ligt voor de Heer Jezus, en we aan de voeten van de Heer Jezus willen blijven, omdat het daar zo goed is? En verlangen we er dan ook naar om aan Jezus' handen verder geleid te worden en meer te leren van zijn borgwerk? Laten we dan zien op hem. Niet op deze 11 discipelen, maar op Jezus in Gethsemane. Want 8 van de discipelen die blijven op afstand achter. Terwijl de 3 die wel mee mogen, als het erop aankomt, wat doen ze? Ze slapen. Slapen terwijl hun borg en middelaar voor hen en in hun plaats de straf droeg. Gemeente, ziet u wel dat er ook na ontvangen genade telkens weer worden wij er helemaal buiten gezet. En verwacht daarom toch nooit iets van uzelf of van een ander mens. Maar we verwachten toch veel, ja, verwacht toch alles van de Heer in de hemel. Omdat de Heer Jezus in Gethsemane was. En ook daar zie je het met Jesaja. Ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. Wat komt er dan een machtige troost naar je toe? En vooral wanneer je ervaart hoe erg dat is. Ik heb er niets en alleen niets aan gedaan. Maar ik heb het alleen ook maar erger gemaakt. Ook ik heb uw beker gevuld. Want ook ik kan niet 1 uur met u waken. Dan gaat de ruimte open. Wanneer het dan ook voor u kan, dan kan het ook voor iedereen. Jezus in Gethsemane. We hebben erop gelet aan de hand van 3 aandachtspunten. Zijn angst, zijn strijd en zijn overgave. En ik hoop dat we gemerkt hebben dat het vooral om hem gaat, om Jezus in Gethsemane. En als u kijkt naar uzelf in de spiegel die u voorgehouden wordt aan de hand van deze 3 discipelen, dan is er vanzelf ook na ontvangen genade geen verwachting. Daarom waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt. Maar als we kijken naar de Heer Jezus, dan is er hoop en dan is er verwachting van God en van zijn genade. Want alles glansde van zijn koninklijke macht en majesteit, van de heilige onderworpenheid aan de wil en aan het welbehagen van God. En hij kwam als het ware naast ons staan, in onze noden, moeiten en zorgen. Deze Jezus, die in alles de broederen gelijk wilde worden, opdat hij een barmhartig en opdat hij een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Daarom, wacht op de Heere, zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Amen. We eindigen met dankzegging. Trouwe God in de hemel, wij mogen op u wachten. U roept ons toe op om sterk te zijn en op te zien op Jezus in Gethsemane. U heeft de pers alleen getreden. U heeft alleen het offer gedragen. U wilde het offerlam zijn. U wilde de dood ingaan. U wilde de toorn van uw vader. Die onmetelijke toorn van het hele menselijke geslacht dragen. En dat heeft u gedaan. U heeft het volbracht. En daarmee heeft u ook de weg gebaand tot het vaderhart van uw vader opnieuw voor alle zondaren die u nu geloven. En Heer, dan zegt u dat Het geloof, dat is uit het gehoor. En het gehoor, dat komt uit het woord van God. En dat woord, dat is vanmorgen onder ons gepredikt. Dat is ons voorgehouden. Ons voorgelezen. En geef toch dat wij daar acht op zullen slaan. Mag uw Heilige Geest dat in onze harten leggen. De liefde tot God. In de eerste plaats de liefde tot onze naaste. Mogen we onze zonde belijden, onze zonde ook laten. Want u roept er ons toe op om waakzaam te zijn en te bidden. Geef dat dat ook de dagelijkse praktijk van een ieder van ons zal zijn. Heer, gezegend u zo uw woord. Wilt u met ons meegaan op weg naar huis? Mogen wij uw zegen ook ervaren in het verdere van deze dag. We bidden ook voor onze broeder die vanmiddag geroepen wordt om de dienst te leiden. Dan mag het gaan over de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dat heeft u ook verworven. De gerechtigheid heeft u aangebracht. De straf heeft u betaald. Maar u heeft ook het eeuwige leven verworven voor allen die in u geloven. Wat ligt ook daar veel troost in. En veel om u voor te loven en te prijzen, om u voor te danken. Heer, wilt u onze broeder helpen bij het leiden van de dienst? Wilt u hem leiden door uw Heilige Geest? Mag dat een liefdedienst voor hem zijn? Wilt u al het gebrekkige en al het zondige aan onze kant genadiglijk verzoenen? En het uwe bekronen met uw onmisbare zegen, dat bidden we om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot nog twee versen uit Psalm 89, de versen 10 en 15. Mijn hand zal hoe ik ook ga hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. En ook vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. En wat er verder volgt, de versen 10 en 15 uit Psalm 89. eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.